Radio 1. NTR.
Mangiare! Culinair journalist Jacques Hermes reisde met whisky en wild langs jagers en wildslagers en chefs en wijnmakers, wat leidde tot het grote wildkookboek. Viroloog par excellence Rick Kempen en auteur van het gezaghebbende boek Bier. Test herfstbier. Jona Freud bespreekt de genomineerde kookboeken voor de Gouden Kookboek 2017 Award. Die bestaat, ja. En de jongste bediende kookt iets uit één van de genomineerde werken. Mangiare, uw presentator is Peter Apostel.
Welkom, goedenavond bij het kook- en eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Wij zijn er iedere twee weken. We vinden het hartstikke leuk als u reageert. Mailen kan dus naar mangiare@ntr.nl ofwel twitteren hashtag Radio Mangiare. Naast mij Jacques Hermes, culinair journalist, onder andere voor de Noord-Nederlandse Dagbladen. Schrijft al 20 jaar over eten en drinken. Reist de hele wereld rond. Ik heb op je Facebookpagina gezien dat je de afgelopen maand bent geweest op Aruba, in Georgië. In Italië, meen ik. Een reisje langs de Rijn.
Dublin ook nog. Ja.
Dublin.
Ja, met Yvette.
Verder alles oké.
Verder alles oké. Ja, 's nachts werken. Dan.
's nachts werk. En je hebt een boek gemaakt. Dat is afgelopen week in de Achterhoek vanzelfsprekend gepresenteerd. Want het gaat namelijk over wild. Mm-hmm. Het wild kookboek. En daar staan de beste recepten in, de klassieke recepten van de wildrestaurants in de Achterhoek. Wie kent ze niet? Een schitterende provincie, regio. Even voor de duidelijkheid. Jij bent geen kok.
Nee.
Jij bent geen jager.
Nee.
Jij bent een journalist.
Ja.
Wat heb je met wild?
Nou, namelijk veel. Vroeger bij ons op de boerderij in de Noordoostpolder. Weet je wel, die aardappelboer.
Ja, ik heb weer een kansje.
Ik krijg
mijn kansje weer. Noordoostpolder, hè?
Ja, Noordoostpolder. Kraffenburg, dat je dat weet. Knap. Er werd veel gejaagd natuurlijk bij ons. En op onze boerderij dan in de herfst kwamen de jagers. En dan werd er gepiefpafpoefd. En dan werd er af en toe wat aan ons geschonken uiteraard. Dus
ik heb wel beelden van vroeger dat er dan kerels met bij ons thuis met aan de ene hand een haas of geschoten wild in ieder geval en van die grote groene laarzen zo binnenstapte, dat er dan altijd een lichte schrik was van wat moeten we er ook alweer mee doen?
Ja, nou, bij ons was dat vroeger niet zo.
Jullie deden dat heel graag.
Ja, mijn vader die kon in een handomdraai een haas villen. Mijn moeder maakte in een handomdraai een fantastische hazengerecht mee. Maar dat is omdat dat klassiek was. Vroeger boeren, ja, dat ligt altijd een beetje dicht bij elkaar. Zeker in de boeren konden ook nog wel eens stropers zijn.
Die dan komen er niet zo goed af in jouw boek.
Nou ja, nee, maar er zijn steeds minder stropers hoor. Want heel veel mensen weten überhaupt niet meer hoe ze moeten stropen, bij wijze van spreken. En het wordt allemaal tegenwoordig behoorlijk gereglementeerd in Nederland. Hè. Bij de achterdeur bij restaurants binnenkomen met een gestroopt haasje. Dat gebeurt steeds minder.
C'est pas possible.
Ja, nou, nee. Het is misschien nog wel possible. Maar
dan wel heel onzichtbaar.
Ja.
Ja. Naast jou zit Rick Kempen. Hij is bierambassadeur, hij is sommelier. Dan in het bijzonder op het gebied van wijn. Alhoewel wij toch een heel klein boompje hebben opgezet over de Cataratto, volgens mij vlak voor deze uitzending.
Dat klopt.
Overigens is
het meer specifiek over bier. Maar dat even terzijde.
Ja, meer specifiek over bier. Ja. Maar je weet ook van wijn. Kom ik net achter.
Nou, dat is dan toevallig net die ene wijn waar ik zelf ooit heel erg verliefd op ben geworden.
Oh, daar hebben we elkaar in getroffen. Okay.
Ja,
ik vind het wel eerlijk dat je dit nu meteen...
ik ben over het algemeen namelijk van de afdeling die drinkt wijn als het bier op is, zeg maar.
Oh ja, ik ben precies andersom. Grappig. Ja. Je hebt deze week een boek gepubliceerd dat heet Bier. Dat is een vuistdikke pocket waarin alles staat over bier. Daarom hebben we je ook uitgenodigd. Want wij dachten, het is herfst, dan drinkt iedereen bokbier, herfstbier. We hebben Jacques Hermes, die gaat over wild vertellen. Wild en bier is volgens mij ook wel een briljante combinatie.
Ja.
Jij gaat dat zo meteen allemaal toelichten. Maar er was één zinnetje in het boek waardoor ik toch een kleine angst om het hart had. Dat was namelijk de zin, er schuilt een totale bierfrik in mij. En die wordt in dit boek op u losgelaten.
Waarom schrok je daarvan?
Nou, ik ben een beetje bang dat je gewoon straks zeg maar gaat staan achter een lessenaar. en dat je dan een uur gaat praten.
Absoluut niet bang voor te zijn. Nou, dat risico is altijd aan de orde. Ja,
want... ik heb hem wel eens horen praten. Ja, dat is nooit meer op bierspraakwater valt. Ja. Het is ongelooflijk.
Ik gooi er een kwartje in en krijg dan eurotekst.
Ja. Als ik heel streng naar je kijk, dan hou je wel een keer je mond.
Zeker, Petra. Ja.
We gaan 3 bieren proeven. Bokbieren. Is bokbier en herfstbier hetzelfde?
Niet per se. In Nederland hebben wij van bokbier een herfstseizoensspecialiteit gemaakt. Maar dat is het van origine niet. Nou, daar gaan we wellicht niet over uitweiden vanavond. Dat kun je in het boek nalezen.
Ja.
Maar het is een hele mooie Nederlandse biertraditie. En misschien zelfs eigenlijk wel de enige echte originele Nederlandse biertraditie. Die overigens dus inderdaad wonderwel pert met die andere mooie Nederlandse biertraditie. Die van de wildgerechten.
Ja. Nou ja, schitterend. Daar gaan we het zo over hebben. Dan, mijn steun en toeverlaat kookboeken vanuit Jona Freud zit aan de rechter. Zijde, zoals altijd. En zij gaat straks vertellen over een van de genomineerde boeken. Kookboeken voor het Gouden Kookboek. Het is ook de Kookboeken Zevendaagse. Kookboeken zijn hot, als u dat nog niet doorheeft. Het is de redding, geloof ik, voor de hele uitgeversbranche en boekindustrie.
De hele boekenwereld.
Die drijft eigenlijk op de kurk die Kookboek heet. En eigenlijk ook op de kurk die Jona Freud heet. Want zij zit in die jury daar weer van.
Ja, samen met 4 anderen, hoor. Met Jannie van der Heijden. Met Markie Mulder van de Delicious. Met Daan van der Valk van de Vriesboeken. En met Ronald Gippard. Een schrijver en enthousiast kok. De Kookboeken Zevendaagse. Overigens begin is van 10 tot 17 november, dus dat duurt nog 2 weken. Maar we hebben inderdaad de eerste uit 72 in Nederland gemaakte kookboeken, 5 genomineerden van de week uitgezocht. En de winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 9 november. Ja.
Dan wordt de winnaar bekend. Ja. Dat gaan wij vanavond ook niet doen. Nee. Dus ik mag jou ook niet vragen wat vind je het beste boek.
Nee, maar dat weet ik ook nog niet.
Nee, dat weet je wel natuurlijk. Ja, maar dan kom je in de problemen.
Ze hebben al bij elkaar gezeten.
Ja, hebben ze al lang gedaan natuurlijk. Maar dat mag ze niet zeggen.
Nee, dat weten we echt nog niet.
Maar we halen er wel 1 boek uit.
Ja, we gaan eventjes...
Inzoomen.
Inzoomen.
En waar zoomen we op in?
We zoomen vanavond in op het boek Zoek. Vooral omdat dat 1 van de 5 genomineerden is die we hier eigenlijk nog niet behandeld hebben.
En dat zijn de dames Nadia en Marijn. En,
ja, Nadia Zerouali en Marijn Tol, die hebben dat geschreven. Het is er al een tijdje, dat boek. En ik zal straks ook vertellen welke 4 anderen dan wel genomineerd zijn. Maar we gaan het inderdaad... Janneke heeft vanavond gekookt uit het boek Zoek.
Ja.
Om die even eruit te lichten.
Hè? Kan ik dan zeggen, Janneke?
Midden-Oosters, Libanees, Syrisch, Jordaans... En,
iets waar jij overigens, hè, een gebied waar jij ervaring in hebt. Je bent er ook veel geweest. Je kunt ook Arabisch.
Ik zal het nu niet voordoen, dat is meteen zo gênant. Maar zoek betekent markt. Laat het dat maar vast geven.
Hey, hallo. Nou, ik hoor nu tromgeroffel voor een prijsuitreiking.
Ja.
Maar wat heb je gemaakt?
Ik heb gemaakt omdat ik dacht... we gaan het aan het begin van de uitzending heel erg over wild hebben... en dus ook over vlees... Aan het eind sluiten we af vegetarisch. Weliswaar ook een wild ingrediënt, namelijk wilde spinazie. En voor de rest is het pompoenkibbe. En kibbe kennen mensen misschien wel als van die soort gehaktballetjes.
Ja, wat langer, hè?
Ja, waar bulgur in verwerkt zit, krijg je zo'n krokant korstje. Maar je kunt hem ook maken als een soort plaatgebak. En dat een plaatovenschotel, zal ik maar zeggen. Dat heb ik gedaan. Dat is het recept van... Nadia en Marijn.
Ja. Nou, heel spannend. Dat horen we allemaal straks. U kunt reageren op deze uitzending als u thuis iets vindt over bier of over wild. Of over Jona Freud of de vijf. Dat vind ik eigenlijk niet. Nee, dat vind ik geen leuke oproep. Dat vind ik gewoon geen leuke oproep.
Nou, mag best.
Over een kookboek in het algemeen. en de jongste bediende die kibbe gaat maken, dan mag dat allemaal. Mandjara@ntr.nl twitteren. Ik kan ook hashtag Radio Mandjara. Mijn eerste gast met wie ik ga praten is Jacques Hermes. Hij is culinair journalist. Hij schreef het Wildkookboek. Over wild met recepten van klassieke gerechten van wildrestaurants. Hier en daar met een moderne twist. Restaurants uit de Achterhoek. Charmante assistente Francine was bij de boekpresentatie in de Gouden Karper in Hummelo. Dat is zo'n klassiek wildrestaurant.
Ja, ja, ja.
En zij wist te melden dat er ook hoorngeschal klonk.
Ja, absoluut.
Dus je bent echt de volle package, heb je
ja,
gedaan.
Ja, absoluut. Daar waren de keilers. En ik weet niet of je weet, maar een keiler is een mannelijk varken. Een mannelijk zwijn, wild zwijn. En ja, die stonden daar lekker te toeteren. Een van de prominente leden daarvan is Benny Jolink van Normal. Maar die... normaal, hoe zeg je dat eigenlijk? Is,
ja, gewoon normaal.
Maakt niet uit, maar die was er helaas niet vandaag, vorige of deze week. Maar het was heel erg leuk. Het was gezellig. Het gaf een beetje dat Weidse achterhoekse sfeertje. En weet je wel, het kan zo klinken dan door zo'n bos. Je weet wel hoe dat ongeveer klinkt. Een beetje mistig.
Ja, maar want laten we eens proberen. Want dat is een heel bijzondere sfeer. De sfeer van de Achterhoek is heel bijzonder. Ja. Maar ook de sfeer van wildrestaurants in de Achterhoek.
Ja, absoluut.
Zeker die beetje ouderwetse wildrestaurants.
Ja, absoluut.
Vertel eens, hoe is het daar?
Nou, en het is wel heel grappig. Ik ken de Achterhoek. Ik kom er niet vandaan. Ik ben geen Achterhoeker. Ik ben geen jager. Maar ik schrijf toch over wild. En dan ook in de Achterhoek. De Achterhoek is een waanzinnig mooi coulissenlandschap. Dat is echt het mooiste van Nederland. En de herfst is nog verschrikkelijk veel mooier. Met die, nou precies wat ik zeg, een beetje die mistige sfeer. Mooie bossages, prachtig kleine heuveltjes. Enorme
bosjes en weilanden wisselen elkaar af. Ja, dat geeft enorme diepte.
Echt houtwallen, weet je wel. Al die dingen die in de rest van Nederland allemaal weggesaneerd zijn, bij wijze van spreken. Het is echt een mooi landschap. En daarin inderdaad allemaal van die klassieke wildrestaurants. Want de Achterhoek is een van de grootste jachtregio's, zeg maar. Er wordt ontzettend veel gejaagd.
En, traditioneel al, hè?
Traditioneel. En dat zie je ook terug in die klassieke restaurants. Waar inderdaad alleen maar van geweien hangen. Dat soort dingen allemaal. En mensen komen daar tamelijk gemoedelijk binnen. En gaan daar gemoedelijk en vrolijk naar buiten.
Ja, je hebt altijd het idee dat de mens losser is in zo'n... Ja. En zeker na zo'n avond aan de wildpot.
Dat lukt daar wel, ja.
Ja. Ja. Jij hebt een soort wildreis, zou je kunnen maken. Niet wereldreis, maar een wildreis langs jagers, langs wildslagers... Ja. Langs kokschefs, langs wijnmakers. En je bent gaan kijken van wat kun je allemaal doen met dat wild.
Ja.
Welke verhalen schuilen daar? Wat is je nou het meeste bijgebleven van die wildreis?
Wat mij het meeste bijgebleven is... Nou, ik heb een van de personages in het boek. Dat is een wildpoelier, Benny Wolters in Harreveld. Dat is zo'n man. Die heeft al een tweede generatie. Een derde generatie heeft hem nu opgevolgd. Slager, wildpoelier. En hij is zelf jager ook. Hij kent alle ins en outs van hoe het daartoe gaat. Hij kent alle... Achter, weet je wel, want we hadden het net over achterlangs bij restaurants nog even iets aanbieden.
Ja, door de stropers vroeger.
Stropers, dat kreeg hij natuurlijk vroeger ook. Ik bedoel, hij kreeg, als poelier kreeg hij van stropers wild aangeboden. Dat gebeurt nu niet meer. Maar hij kent al die verhalen. En dat is zo fantastisch om die man met zo... Echt ook weer dat Achterhoeks accent, heel erg. Maar dat doet hij heel goed. Het schaamt zich niet voor. En terecht ook, want het is je eigen regio. En hij is er trots op. Achterhoeken zijn heel erg trots op zich. Alleen zullen dat nooit naar het Westen verklaren. Zij vindt het allemaal wel best. Achterhoek, weet je wel? Beetje lekker daar zo. En het is een... Ja, zo'n man is het toonbeeld daarvan. Mm-hmm. Het toonbeeld van een tevreden bestaan, een goed bestaan, daar in een schitterend gebied. En er hoeven niet al te veel mensen. Er mogen wel toeristen komen, hoor, maar niet te veel lasten.
Ze moeten natuurlijk wel in die restaurants komen, maar dan gaan ze gewoon weer naar huis.
Ja.
En al die moderne praatjes.
Ja, al die moderne praatjes.
Daar moeten we niet.
Nee, gewoon nuchter.
Als wij over wild praten in dit programma, en dat doen we altijd wel een paar keer per jaar, dan komen er altijd hele felle tweets en mails binnen. Ja. Soms zelfs heel boosaardige.
Uiteraard.
Over dat jagen een schande is. Ja. En terwijl andere jagers, maar ook bijvoorbeeld biologen, dan juist heel vaak reageren met de mededeling dat het ultieme scharrelvlees is. Mm-hmm. Dat het altijd biologisch is.
Nee, dat is het dus niet.
Nee, dat gaan we zo bespreken. En dat het ook niet dieronvriendelijk is. Mm-hmm. En ook volgens mij zitten daar wat hellende vlakken in. Tuurlijk. Maar vertel, het is in ieder geval niet biologisch.
Nee, want biologisch... tegenwoordig moet biologisch, als je dat woord gebruikt, moet er gecertificeerd worden. Nou, een wild dier kan niet biologisch gecertificeerd worden. Die heeft geen sticker op, want die kan zomaar op een akker rond gaan lopen waar met gif is gespoten. Dus dan is het dan niet meer biologisch. Ja. Zo simpel is het.
Scharrelvlees?
Het is het ultieme scharrelvlees natuurlijk. Het scharrelt zich...
Maar het scharrelt zo erg dat hij haast geen vet op de botten heeft, toch?
Nou ja, daarom, het is natuurlijk een tamelijk mager vlees. Ja. Maar goed,
en dat vergt een bepaalde bereiding?
Dat vergt weer een bepaalde bereiding. Dat is weer een hele andere manier van... Kijk... 100 generaties geleden hadden we gewoon het wilde varken zoals het nu min of meer rondloopt. Die is geëvolueerd in onze industriële omgeving tot de roze vleesbig. Dat is natuurlijk een enorm verschil nu geworden. Dat roze vleesbig is natuurlijk vet. Hartstikke lekker hoor, vet is prima. Alleen is een hele andere manier van vlees opbouwen. Een hele andere manier van bereiden dus ook.
Maar dat dieronvriendelijke, hè? Ben jij daar nou uitgekomen uit dat onderwerp? Want ik vind dat altijd nog wel...
Maar hoezo dieronvriendelijk?
Nou, dat is
dat jagen dieronvriendelijk.
Ja, dat jagen gewoon nee, echt een rotsport is.
Jagen, kijk. Dieronvriendelijk. Kijk, het is heel eenvoudig. Als we vlees eten, doden we dieren.
Dus dat is altijd dieronvriendelijk?
Dus altijd dieronvriendelijk. Mm-hmm. Of je nou in de. Ik heb liever een dier dat zijn hele leven heeft. Of althans een groot deel van het leven. Vrij heeft gescharreld en dan. In één keer het loodje legt. Liever mm-hmm. in één keer het loodje legt. Goed geschoten. En dat gebeurt ook. Want jagers zijn natuurlijk heel erg goed opgeleid om goed te schieten. Tuurlijk zal er wel eens een ziek dier zijn. Of een dier wat dus niet goed wordt geschoten.
Er wordt ook heel vaak gezegd dat jagers het voor de lol doen. De doden.
Ja, dat zal ongetwijfeld bij een aantal mensen een rol spelen. Mm-hmm. Maar andere mensen doen dat gewoon met een hele nuchtere benadering. Van jongens, het is ook wildbeheer. Ik bedoel, als we niet schieten. Stel nu dat we niet gaan jagen.
Nou, wat gebeurt er dan?
Nou, dan weet ik dat er heel veel herten bij gaan komen. Heel veel zwijnen bij gaan komen. Heel veel verkeersdoden bij gaan komen. Want als er ongebreidelde uitbreiding van de wildstand hier zou plaatsvinden. Dat kunnen wij niet aan. Mm-hmm. Ik bedoel, onze hele landbouw wordt daarbij aangetast.
Maar het is toch ook heel streng gereguleerd?
Het is ook heel streng gereguleerd.
Er mag toch maar een bepaald aantal beesten geschoten worden door de jagers. Ja, je moet aangesloten zijn bij een jagersvereniging. Je mag niet zomaar zelf je geweer pakken en de bossen ingaan.
Nee, het is allemaal heel streng
gereguleerd. Zeer zeldzaam worden die mensen nog wel aangetroffen. Maar die worden dan opgepakt.
Ja, nee, dat klopt. Maar in zijn algemeenheid, het is heel erg strak. En zeker in Nederland is het heel strak gereguleerd. Ik
doe dit ook met jou. Ik wil dit ook van je horen. Omdat ik mij heb laten influisteren uit betrouwbare bron. Mm. Namelijk gewoon een charmante assistent. Ik ga altijd heel royaal met mijn bron om. Met het verraden daarvan. Dat jouw gezin bestaat inmiddels uit vleesverlaters en vegetariërs. En die waren ook bij de presentatie.
Ja, absoluut.
Die vrouw en dochters.
Ja. Ja, ja.
En jij bent dus dan die man met het wildkoken.
Nou, twee van die vrouwen die eten wel vis. Hè? Dus het zijn geen echte vegetariërs.
Nee, oké. Okay,
en die andere, die eet gewoon wel vlees. Dus het is wel... vis is natuurlijk ook wild eigenlijk. Ja. Andersoortig wild. Ja. Maar
moet je... Nee, zijn vlees. Je hebt dan wel toch iets uit te leggen over hoe je...
Nee hoor, nee. Zij accepteren volledig dat ik deze keuze heb gemaakt.
Papa heeft een hobby.
Nee, maar zij maken hun beargumenteerde keuze. Ja. En ik maak mijn beargumenteerde keuze. En in mijn keuze is vlees. En zeker wild is vind ik een heel belangrijke...
Een knettergevoelig onderwerp. Eigenlijk als het gaat over een vis uit een rivier halen, ligt dat op de een of andere manier toch ligt minder.
Ligt heel anders. Maar ja, vis, wij hebben geen relatie met vis. Ik bedoel, vis is vissenogen en ree is Bambi. Ja. Dus dat is een verschil. Natuurlijk is dat een verschil. Maar dat geldt voor eigenlijk al het vlees. Hè? Ik bedoel, alles wat wij industrieel produceren aan vlees, dat is volstrekt anoniem. Die dieren, je ziet ze niet. Ze worden opgevoed in grote schuren, hokken enzovoort.
Ze verdwijnen in een plastic bakje.
Ze verdwijnen vervolgens in anonieme slachterijen. Niemand hoort of ziet daar wat van. En vervolgens liggen ze in bakjes voorverpakt in de supermarkt. Wild is natuurlijk daadwerkelijk mannen en vrouwen. Mannen, en er komen gelukkig steeds meer vrouwen bij, die met een geweer... Een heel mooi dier doodschieten.
En dan is het toch een Bambi-associatie?
Dat is die Bambi-associatie. En dat is daar kun je niet zo heel. Maar wat je dan doet, is het zeg maar een dier persoonlijk maken. En dat is een heel andere discussie. Ja. Maar,
jij hebt die recepten gepubliceerd van al die wildrestaurants uit de Achterhoek. Innoveert die keuken nou? Moderniseert die keuken nou? Of zeg je van, nou, het zijn eigenlijk gewoon nog dezelfde...
Nou, er gebeurt wel links en rechts wat. Maar wild is natuurlijk tamelijk traditioneel.
Ja,
en,
met een rode portsausje of een rode wijnsausje.
Ja, er komen gelukkig nu wat meer andere bereidingen bij. Wat meer andere sauzen. En wat heel belangrijk is, en dan kunnen we straks dat overstapje maken, ook andere manieren van wijn- en drankbegeleiding. Vroeger was het allemaal, weet je wel, rode bourgogne, dat dronk je bij wild. Punt.
Nou, ik vind dit nog steeds klinken als hemels, eigenlijk.
Ja, maar we kennen jouw voorkeur. Dus. Maar je kunt bij lichte wild kun je prima een mooie Chardonnay of een Viognier. En je kunt inderdaad bieren, whiskies.
Whisky is ook een hele.
Ja, maar het grappige is, waarom.
Daar heb je een hoofdstuk over.
Waarom drinken wij nou wijn bij wild? Omdat die Fransen en Italianen die wijn maken, die drinken dat bij wild. Wij hebben toch 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, dronken wij toch geen wijn bij wild? Dronken toch gewoon bier bij wild? Of jenever desnoods?
Jenever, volgens
al die,
mij.
Al die producten die wij zelf allemaal maakten. Het was toch een logische combinatie. Ja. Dus dat hele gezwijmel over rode wijn bij wild, forget it.
Oké, dan blijf ik wel in die cliché zitten.
Is heel
en dan ga jij
erg.
Gewoon verder met die innovatie enzovoort. Wat fijn is voor mij aan dit boek, is dat ik de receptuur wel over het algemeen snap.
Mm-hmm.
Ik bedoel, het is niet heel ingewikkeld.
Nou ja, dat was natuurlijk ook een
vorig
beetje
bedoeling. Vorig jaar hadden we een soort bijbel. Dat was een schitterend boek van Teus de Kok.
Ja.
Van de Echoput. Ja. Dat ging ook over wild. Rond deze tijd verscheen dat ook.
Tuurlijk.
Maar dat was heel specialistisch. In de zin van, dan ga je zelf ontbenen. En dan ga je,
hè, ja, maar dat is te moeilijk. Dat is te moeilijk.
Voor mijn gewone huisvrouw is dat best lastig.
Ja, maar daarom, mijn boek is ook, ik bedoel, wat ik al zeg, ik ben geen chef, ik ben geen jager. Het moet allemaal voor mij begrijpelijk zijn. Daarom kan ik het verhaal vertellen. Daarom kunnen we die recepten erin opnemen. En want het is wel grappig. We hadden natuurlijk bij het fotograferen van een aantal gerechten. Die chefs van die restaurants. Die denken, maar zo maak ik het helemaal niet. Althans, zo maak ik het bord niet op.
Nee.
Nee, want in een restaurant wordt het natuurlijk prachtig opgemaakt. Maar zodra je al die mooie foto's gaat maken van al die mooie gerechten, dan stoot dat enorm af voor de gewone mensen die graag een mooi stuk wild willen maken.
Want dat ziet er anders uit,
het ziet er, iets toegankelijker uit.
Ja, ja.
Er zit niet een enorme dresseren van borden.
Het zijn gewoon grote stukken wild op een bord.
Het gaat om die toegankelijkheid. En dat, zowel in verhalen als in receptuur, proberen we de brug te slaan naar de gewone burger.
Daar hoort dan ook bij dat er meteen al bij de presentatie allemaal mensen naar je toe kwamen die zeiden, dat is een fout.
Ja.
Er staan ook fouten in die ik zelf meteen wel herken.
Tuurlijk.
Er staat een postduif in.
Ja, zeker.
Hoe kan die nou weer in dit boek?
Nou, de postduif, die kwam aangevlogen. Ja. Die was niet weg te branden. Dus,
er staat bij dat het een houtduif is, maar ik zag zelfs dat hij zijn ringetje erop had.
Nee, maar soms dit soort dingen gebeuren. Weet je wel, dan wordt er een plaatje bijgezocht.
Ja.
Dan wordt het neergezet en bij de controle. Ja.
Ik heb zelf ook een ontdekking gedaan. De kastanjes waar we toch lekkere kastanjepuree van maken. Mm. Die hier in dit boek staan. Dat zijn niet eetbare kastanjes. Het zijn sierkastanjes.
Niet de tamme kastanje. Het is de wilde kastanje.
Het is de wilde kastanje. En er ligt ook een blad bij wat ook helemaal niet bij de kastanje hoort.
Bij de foto bedoel je?
Ja, de foto is zeg maar die
ook bij gerichtfotografie.
Ja, dat past niet bij elkaar.
Er staan fouten in.
Ja, maar
ik heb bijvoorbeeld het over reevlees uit Nieuw-Zeeland.
Ja.
Dat is hertenvlees. Okay. Ree kun je namelijk helemaal niet kweken.
Dus daar heb je. En wat is daar gebeurd? Is dat per ongeluk te
maken? Nee, gewoon mijn fout. Ja. Ik heb het geschreven. En,
want ik begreep
het
dat,
is,
dat jagers daar dan. Hè, mensen als Ellen Mookhoek, die heeft daar een stuk over geschreven. Althans, over ingeleverd. Ik heb dat stuk niet kunnen lezen. We hebben dat stuk wel opgevraagd, even voor de duidelijkheid. Want we zijn journalisten. Hoe je het ook bent verkeerd. Dat wordt gepubliceerd in het blad De Jager. Mm-hmm. Maar De Jager wilde dat stuk niet aan ons afstaan.
Mm-hmm.
Maar daarin wordt een vrouw die jaagt, Ellen Mookhoek, ze is ook wel eens in dit programma geweest. Die wordt toch vrij pissig op dat soort fouten. Die zegt iedere jager weet dat dit niet klopt. Hoe vind jij dat? Of hoe ga je daarmee om?
Het is heel. Kijk, zij recenseert mijn boek. En ik weet alles van recenseren, want ik recenseer al 20 jaar restaurants. En ik heb 20 jaar boeken gerecenseerd. Dus ik weet. Je geeft daarover je oordeel. In mijn boek staat een aantal fouten. Prima. Maar zo Ellen die schreef in de recensie dat ze zelfs een beetje boos werd. Omdat er een paar fouten in stonden.
Mm-hmm.
En dan vragen ze zich af van, is de rest van het verhaal wel waar?
Mm-hmm.
En dat vind ik dan een beetje jammer. Omdat waar het mij om gaat is, tuurlijk, ik maak fouten. Maar mijn idee is het overbrengen van Van het idee van jacht en jagen als een... ik probeer inderdaad in brug te staan tussen, ja, tussen jagers en het gewone publiek.
Ja.
En dat ik dan in de ogen van een aantal jagers, of van de jagers, een aantal fouten maak. Ja.
Nou
ja,
maar loop je... Ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens wat gepubliceerd, maar dan zou ik bijt dan wel in mijn kussen van ergernis dat zo'n, nou, boek, zo'n boek net uit is en dat er dan een fout in wordt ontdekt.
Ja, nee, hallo, tuurlijk. Wat dacht je van mij? Alleen, ik hoorde het helaas net voor de presentatie van mijn boek. En
dat je bedoelt... Dat daar word je niet vrolijk van?
Nee, maar tuurlijk. Nee, kijk, als je fouten maakt en je wordt gewoon aangesproken... prima, terecht. Alleen het gaat ook een beetje om het moment. In dit geval was dat wat minder gelukkig. Maar ja. Nee, maar zij heeft volledig gelijk om...
Ray Hertz was gewoon een fout.
Ja, en nog één dingetje wat fout was. En de rest was meer een interpretatie dingetje. Maar goed, weet je... Ja.
Laten we nou eens even lekker gaan eten. Jij moet mij één ding zeggen. Één recept... Dat moet gewoon, dat is de kampioensvraag. Die hoort in een interview te zitten, anders is het een waardeloos interview. Eén gerecht waarvan jij zegt, nou, dat wil ik ook best wel... dat zou ik ook willen eten, eventueel zelfs met mij.
Met jou?
Ja.
Wat zeg je nou?
Nou schrikt hij. Ja. Hij schrikt je
zakken. Hij is helemaal afgeknapt. Ja. Nee, nooit.
Je weet dat ik graag met jou uit eten ga. Want het is nog steeds een belofte.
Dat is een belofte. Ja. Wat zou jij, want ik ben dol op wild.
Ja.
Ik durf ook alles aan, zal ik je heel eerlijk zeggen.
Nou, ik ben dol op duif. Ik vind duif echt ontzettend lekker. En dus niet die postduif. Nee. Dat is zeg maar de stadsrat,
dat die dan weer niet.
Maar echt een goede duif. En er is een heel mooi recept met duif in zoutkorst. Wat ik heel erg leuk vind. Ja, duif vind ik echt... En ik denk dat eigenlijk de meeste wildliefhebbers... de echte wildliefhebbers... duif wel... plezierig te vinden.
Beetje rood vlees, hè?
Beetje rood. Beetje.
Heel sappig kan het.
Heel sappig, ja. Het ligt een beetje aan de vlieguren die hij gemaakt heeft. Ja. Maar leuk.
Oké, er is verkeersinformatie.
Er staat nog 40 kilometer file. De meeste files die worden nu snel korter. Maar er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld nog 9 kilometer. Daar is de vertraging nog een half uur na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog een half uur oponthoud op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amstel Business Park en Holendrecht. Komt ook door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare op Radio 1. U kunt mailen, u kunt twitteren. Tweet stuurt u naar hashtag Radio Mangiare. En mangiare@ntr.nl is ons mailadres. We zitten vol een tafel met wilde mensen. Eigenlijk, dat is ook een beetje ons onderwerp. Jacques Hermes, die heeft echt een kleurtje gekregen. Rick Kemper, dat is de man van bier. Sommelier is die. Jona Freud, steun en toeverlaat, kookboeken vanuit. Die gaat zometeen alles vertellen over de nominaties voor het Gouden Kookboek. En Janneke Kuiper, de jongste bediende, die heeft iets gemaakt. En daar gaat ze zo over vertellen. Rick Kemper, ik zei het al, biersommelier, schrijver van het deze week verschenen boek Bier. Dikke pocket over alle facetten van het bier. Hij is ook columnist bij het Parool. En hij is, en ik moet zeggen, daarvoor wil ik wel even op de knieën gaan. Hij is ooit betrokken geweest bij het schitterende biercafé De Engelse Reet in Amsterdam.
Zeker, ja. Ik heb daar een aantal jaren mogen werken.
Dat is het allermooiste café dat er bestaat.
Ik ben het volledig en hartgrondig met je eens, Peter.
Het is bruin. Het deugt voor geen meter. En het is zo fijn daar.
Het is een tijdcapsule vooral ook. Hè? Je stapt daar nog steeds binnen. Je hebt het gevoel dat je zo de jaren 50 van de vorige eeuw bent ingezeild.
Ja, het is volledig ouderwets. Je moet wel een lange regenjas dragen, denk ik.
Helpt.
toen jij daar werkte, was jij ook in de weer met bier, neem ik aan?
Daar heb ik eigenlijk mijn liefde voor bier ontdekt.
Okay.
Ik frequenteerde het café sinds mijn 16e op last van mijn leraar Nederlands. Die vertelde dat daar ooit Slauwerhof zijn gedichten had geschreven en ons aanried om voordat we gingen hoeren en stoeren op het Leidseplein ook eens een keer een echt café te bezoeken. Nou, dat hebben we gedaan. Ik ben daar verliefd op geworden. 2 jaar later als werkstudent aan de gang gegaan. Maar voordat ik echt mocht werken, moest ik eerst leren een goed glas bier te tappen. En
dat gaat verder dan 2 vingers schuim?
Dat gaat significant verder dan dat. Ik heb letterlijk 1,5 dag les gehad. We hebben zeker een vat bieren verspild in het goed leren tappen van een mooi glas bier. Ja. Met vooral de gedachte dat als je dat weer neerzet, dat iedereen dan ook meteen weet dat het met de koffie, de tosti en de wijn ook wel snor zit.
Precies. Nou is het zo dat het begin was van een lange, diepgravende carrière in de wereld van bier. Waar je bent op allerlei manieren betrokken bij de wereld. Om even die sprong duidelijk te maken. Dat begon bij de Engelse reet. Dat is verre van een schande. Dat eindigt bijvoorbeeld bij de bierkaart samenstellen voor de libreien.
Dat is wel een klein beetje het gamma waar het zich tussendoor bewogen heeft.
Precies. Ja. En nu zit jij gewoon hier aan tafel. Dus, ik heb moeten u tegen je zeggen eigenlijk. Maar wij gaan vandaag bokbier proeven.
Ja, we hebben een drietal Nederlandse bokbieren heeft Francine uitgekozen. En dat heeft ze bijzonder goed gedaan. Want het zijn drie bokbieren van Nederlandse bodem die toch significant anders van elkaar zijn.
Waardoor we echt verschil gaan proeven en kwaliteit gaan bemerken.
Ik hoop dat jullie dat inderdaad met mij mee gaan proeven. Ja.
Want wat is bokbier precies?
We weten het niet precies. Er is nog heel veel onbekend over. Het bekendste verhaal is dat het zijn oorsprong vindt in de Duitse plaats Einbeck. Waar men uitvond eigenlijk dat je in het zomerseizoen kon je niet goed brouwen. Het was er dan te warm voor de wilde gisten om hun werk goed te doen. Dus men brouwde voordat die zomer begon, brouwde men nog één batch sterker bier met meer alcohol. Meer hop, zodat het langer bewaarbaar bleef. En je dus wel in de periode dat je niet kon brouwen, bier kon blijven drinken.
Ja.
Dat sloeg aan en een Duitse hertog was daar erg onder de indruk. Die heeft geld en moeite gespaard om zo'n Einbeckerbrouwer te kopen. En voor hem te laten brouwen. In het rare Beierse dialect werd Einbeck uitgesproken als Einpok. En dat werd dus Einpöckisches bier. En dat verbasterde waarschijnlijk weer naar een bokbier. Vanwege die timing van het brouwen valt het ook samen met de oogsttijd. En vanwege de lange rijpingstijd, toen ze eenmaal in Zuid-Duitsland door hadden dat je met ondergisting en lang rijpen bij koude temperaturen een nog beter resultaat kreeg, werd het vrijgegeven op de datum van de verjaardag van Wodan. En die wordt vaak afgebeeld als een halve bok. En dus beelden heel veel brouwers een bok af op hun etiket. Het is een bizar verhaal.
Nee, ik vind het goed.
Maar ik vind het wel meteen avondvullend.
Sinon en Vero.
Uiteindelijk is dat onze kant uitgekomen.
Oké, we beginnen dus nog steeds op de dag van Wodan.
Wanneer is zijn verjaardag?
Ja, dat moet ik opzoeken.
Dan wil ze het gaan.
Ja, dan wil ik weten wanneer dat is.
Het was een god uit een van die vele hemels, want we hadden het even over de hemels combinatie.
Nee, maar laat ik bij de les blijven. Professor Kempen.
Ja, vanaf nu.
Ondergistende, want daar had je het over. Ondergisten. Wat is ondergisten?
Gist is een eencellig organisme dat suikers omzet in alcohol en koolzuur. Ja. Je hebt er een aantal, die zweven zomaar rondom in de ruimte. Die zweven ook hier in de ruimte. En je kan dat heel eenvoudig bewijzen door een appeltje door midden te snijden, een paar dagen te laten liggen. Je neemt er een hap van, je proeft al dat er een lichte alcoholtinteling is ontstaan.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel gisten die prima smaken creëren, maar de meeste hebben de neiging om hele nare smaken te creëren. Dus veel gisten waarmee we bier brouwen of wijnen maken worden speciaal gekweekt om uiteindelijk die smaken te creëren die we heel graag willen. Sommigen doen het lekker op een wat warmere temperatuur, zo tussen de 15 en de 25 graden Celsius, en hebben de neiging om als een soort vlokkerige deken bovenop het bier in wording te dobberen. En daarom noemen we dat bovengisting. De tegenhanger ondergisting doet het dus bij lagere temperaturen, bij tussen de 5 en de 12 graden Celsius, en heeft de neiging om sowieso in het bier in wording te zweven, maar naar de bodem te zakken als hij klaar is met zijn werk.
Ja.
En vandaar in het ondergisting. Het grote verschil tussen die twee is dat bovengisting altijd zorgt voor fruitige smaken, kruidige smaken, esterverbindingen, een rijk smaakpalet. En ondergisting eigenlijk zorgt voor strakke, clean bieren waar relatief weinig extreme smaken aan worden toegevoegd.
Ja, en dat komt dus allebei, deze varianten zijn allebei te vinden in bokbier.
Zeker.
Ondergisten en bovengisten.
De bok die uiteindelijk onze kant op kwam aan het einde van de 19e eeuw dobberde eigenlijk mee op de nieuwe mode van het Beiers bier, het pils zoals we dat vandaag kennen. En dat is nu nog steeds de dominante bierstijl.
Ja.
Dat was een bokbier van ondergisting geworden. De oorsprong, helemaal terug dan weer naar Einbeck, dat was nog van de derde variant van gisting, de spontane gisting. Wat nog in de lucht zweefde.
Jonalie.
Ja, sorry. Ik zei het al, de totale bierfreak wordt nu ook hier op u losgelaten.
Ja, maar nee, ik ben daar blij mee, Rick. Ja. Ik hang aan je lippen, serieus. Want ik wist echt niet wat dat was. Ik vind het heel erg leuk. Die kwam deze kant op, die bok. Want je was nog even, maak je zin even af.
En dat was dus een bok van ondergisting. En zo is hij heel lang gebleven. Eigenlijk tot in de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat was de enige bierstijl die wij in Nederland kenden naast pils. Maar ook daar was eigenlijk de interesse wel voor gedoofd. En eigenlijk pas in 1978 bij het eerste bokbierfestival, waarbij ze alle 14 Nederlandse bokbieren schonken, begon langzamerhand weer liefde te komen voor
zijn
voor
er bokbier. 14 Nederlandse bokbieren?
In 1978 waren er 14.
En nu?
Ik denk 146.
Echt waar?
Ja. Er is weer een veelvoud aan. We drinken significant minder dan toen. Sowieso over de gele linie. Maar ja, er zijn wel weer heel veel meer brouwerijen bijgekomen die vooral allemaal bieren maken, anders dan pils.
Ja.
En heel veel bieren van verschillende kleuren, geuren en smaken.
Ambachtelijk, hè? Heet dat dan?
Zeer, zeer. En vooral ook heel veel lokaal.
Ja.
Het sluit er prachtig aan bij het thema over de Achterhoek. Ook daar zie je weer een heleboel lokale bieren ontstaan.
Ja. Die heel goed pairen, zoals ze dat dan noemen, bij het wild. We gaan 3 bieren proeven. We beginnen met bier 1. Is bier 1 nog steeds bier 1?
Bier 1 is bier 1. En mag ik zeggen welke dat is? Of moeten we dat gewoon...
Het is
de Amstelbok. Het is een bok van een van de allergrootste brouwerijen van Nederland.
Deze koop je gewoon in de supermarkt, hè?
Deze koop je zeker gewoon in de supermarkt. Ik heb hem uitgekozen om mee te beginnen, omdat dit een maatgevend bier is voor wat de grote gemene deler in Nederland drinkt.
Als wij bokbier drinken, dan komen we hier vaak terecht.
Hij schudt zijn glas, net zoals wijnmensen doen.
Ik vind het wel grappig, jullie zijn namelijk al bijna begonnen met proeven, maar het is niet heel veel anders dan hoe je wijn gaat proeven.
Er moet zuurstof bij.
Je kijkt eerst eventjes wat je ziet.
Jongens, even in het glas kijken.
Het is een redelijk
bruin,
karamelkleurig bier, heel helder. Dus je weet dat het van een grote brouwerij komt, helemaal close gefilterd. Die kleur van het bier komt van de mout, de graankorrels die we gebruikt hebben, waar we de zetmeel hebben laten omzetten in suikers en die uiteindelijk hebben gedroogd boven een vuurtje. Naarmate die temperatuur stijgt, karamelliseren de suikers en roosteren, toosten zelfs de korrels mee. En die kleuren komen weer terug uiteindelijk in het bier. Als je eraan ruikt, ik weet niet of jullie hetzelfde hebben, maar is het toch vooral een wat zoete, moutige, bijna suikerzoete geur. En ja, als je dan een slokje neemt, dan word je daar redelijk in gesterkt.
Oh, absoluut, ja. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook een wat bredere, denk ik, bokbiergevoel bij de meeste mensen. Het fijne om zoet.
Maar het kan erger. Deze valt nog steeds redelijk mee. Ja. Als je de allergrootste van Gruls hiernaast zou zetten, die is echt nog veel zoeter.
Mm-hmm.
Hier zit toch nog wel een wat ik graag een dapper bittertje noem.
Ja,
al
een bittertje. Ja.
En wordt die dan bijgezoet ook?
Deze niet, ze worden eerder bij gekleurd.
Okay.
De bokbieren van de grotere brouwerijen worden eerder nog met een klein beetje karamelkleuring echt op kleur gebracht. Maar,
omdat er een soort standaard
men verwacht een donkere kleur. Maar een bokbier kan, dat gaat dit programma verder te boven vrezen, kan eigenlijk alle kleuren hebben. Omdat een bokbier in de grond van de zaak nog steeds in de wereld niks anders is dan een sterkere variant van je gewone bier.
Bierprofessor Kempen, we gaan naar de nummer 2. Dit is om tijdredenen, niet omdat u niet boeiend praat.
Ik hang aan zijn lippen.
Echt. Ja, nee, wij allemaal. Maar er komt nog heel veel.
Er ruikt heel anders.
Heel anders.
Ja, dit is,
Wat ruiken we, jongens?
Nou, wat denk je dat je ruikt?
Nou,
koeienstal.
Ja, het is hout.
Dit gaat wat meer
koeienstal, hout.
Het gaat een beetje whiskyachtig.
Absoluut. Ja. Dit is een bokbier gebrouwen met rookmout.
Ja.
Dat ligt
ruim
en dik
dat
bovenop.
Rookmout.
Van een kleine brouwerij uit Drenthe. De Mommerietenbrouwerij.
Ja. Maar Mommerieten, dat zit toch in Twente?
Gramsberg is Twente.
Gramsberg Overijssel. Is Twente, hoor.
Nou, dat gaat mijn adreskundig zo.
Fijn dat we dat even kunnen corrigeren. Nee.
Professor Kempen, u weet heel veel, maar dit wist u niet.
Ja, Amsterdamse, dan krijg je dat.
Dit is
ik
heel bijzonder.
Zeggen, ik ben de stadsgrens niet voor over geweest voor deze reis.
Het blijkt wel.
Maar die rooksmaak, en je zult merken als je hem proeft dat er toch wel die lekkere bitters en toch nog wel een klein zoetje in blijft zitten. Je kunt je hierbij al prachtig voorstellen hoe dit aan een wildtafel
absoluut
knallend kan zijn.
Ik vind het heel bijzonder.
Is, dat is wat ik ook zei van bier, maar ook bijvoorbeeld whisky. Ik vind het een tamelijke rokerige whisky. dat past hier. Dat is dit ook eigenlijk. Past het is, prima
het is,
bij.
Uiteindelijk is er natuurlijk een soort heilige driehoek tussen bier, whisky en sigaar. Ja, dat is echt het mooiste om samen te gaan. Daar mag je wat bij eten over.
Ja. We hebben het over gerookte mout, we hebben het over ondergisterend, we hebben het over ongefilterd, niet gepasteuriseerd, begrijp ik, en 6,5% alcohol.
In het laatste geval wel, ja. Ja.
In het laatste geval wel, hè?
Ja, hij is dus iets lichter dan die Amstelbok waar we mee begonnen. Die is 0,5% zwaarder, is zeker wel gepasteuriseerd. Maar je proeft, ja, je proeft hier wel bijna echt het ambacht ongeveer en af, toch? Ja.
Ik vind het ook lekker. En ik vind dit echt een avontuur.
Is dit dan ook een soort bier wat per flesje of per lichting anders zou kunnen smaken? Terwijl dat Amstelbier elke keer precies dezelfde smaak heeft?
Oh, dat zou kunnen gebeuren, maar ik vrees dat bij een bier gebrouwen met rookmoutje die nuances echt niet op gaat pakken, hoor. Dat luistert niet zo heel erg nauw.
Volgens mij moeten wij nu naar de derde bier. En de derde bier, dat is de Oersoep Sexy Motherbokker. De Oersoep Sexy Motherbokker. Yes. Dat is ongelooflijk.
Oersoep
Sexy Motherbokker. Dat is een brouwerij uit Nijmegen. Ja, zitten in het gebouw van de voormalige honing. Soepfabriek aan de Waaldijk. Echt een prachtige locatie.
Moet je kijken, wat een.
Die is veel donkerder van kleur.
Die is echt donkerbruin. Ja, donkerbruin.
Ja, hij is zeer veel donker. En dit is dan weer een dobbelbok. En een dobbelbok wil eigenlijk zeggen dat het dus een zwaardere variant is van wat eigenlijk al begonnen was als een zwaarder bier op zich. Namelijk een gewoon bokbier.
Hij ruikt heel anders ook. Veel minder sterk van geur.
Nou, dat komt omdat daar natuurlijk die rookmout niet in is gebruikt. Ja. Maar er zit wel weer veel meer graan in principe in.
Ah, dit is zeg maar. Dit is de gecompliceerde versie van alle bokjes, denk ik. Dit is er eentje waar je.
Wat eet je hierbij?
Waar je iets beter moet savoureren.
Dat zijn twee vragen in één. Deze is. Je had hem ook in een andere volgorde kunnen drinken. Maar ik wilde juist heel graag die rookmout in het midden hebben. Omdat je nu weer terug kan komen naar eigenlijk de zwaardere variant van de eerste die we gedronken hebben.
8,4%.
Oh, oké. Okay.
Toch maakt hij alweer veel intenser. Ja, waar drink je dit bij? Nogmaals, we hebben het net al over de wildrechten gehad. Maar dit soort bieren kunnen sowieso natuurlijk prachtig bij elk goed stuk gebakken of gegrilleerd vlees. Ja. Want die mout in die behandeling ondergaat die namelijk een exact dezelfde reactie als wat gebakken of gegrilleerd vlees ondergaat. De Maillard-reactie. Ja. Pert als een dolle.
Rick Kempen. Kunnen wij gewoon een exclusieve afspraak maken?
Ja, zeker.
Dat je terugkomt voor het programma Mangiare en dat je bij deze bevorderd bent tot vaste bierproever van dit programma?
Mevrouw Possel, ik ben zeer vereerd en ik sta tot uw beschikking.
Dat klinkt als muziek in mijn oren. Ja, daar steken we een sigaar bij.
Er zijn weinig mensen die dat zo
dit
doen.
Dit is echt het mooiste wat er is. Trouwens, dat laatste bier, dat kost €3,25 per flesje. Het biertje daarvoor, nou mag je geen biertje noemen, want het is echt een bier. De Rieten is €2,25. En dat andere biertje wat we gewoon Amstel. In de supermarkt, de Amstel, die kost €0,91 per flesje. Ja. Rick, dankjewel en tot de volgende keer.
Zeer graag gedaan.
Okay. Want we gaan naar ons volgende onderdeel. En daar moeten we toch enige tijd voor hebben. Ik ga het gewoon heel erg upspeeden. Ja, Jona, vijf genomineerden.
De vijf genomineerden zijn. Precies. Voor de prijs van het Gouden Kookboek. Allemaal in Nederland gemaakt kookboeken dus. Het nieuwste boek van Yvette van Boven, Home Sweet Home, waarin ze haar Ierse keuken, haar oorsprong ligt in Ierland, haar Ierse keuken bezingt. Het is een ontzettend mooi boek, mooi gefotografeerd door Oof Verschuren, haar man. Dus dat is de eerste genomineerde. De tweede, willekeurige volgorde, hè, laat dat heel duidelijk zijn. De tweede genomineerde is de Vleesbijbel van Gert-Jan Kiers. Hij is hier aan tafel geweest.
Zeker.
Omdat hij een heel duidelijk vertelt over hoe vlees in elkaar zit. De derde genomineerde is het groenteboek van Nieven Kunz. Ook bij ons aan tafel geweest. Dus vandaar
een schitterend boek.
Een schitterend boek waar iedereen gewoon makkelijk groente uit kan maken. Het vierde boek is het boek wat een Engelse titel heeft. Greens That Taste Like Friendship. Het is een Vlaams boek van restaurant Graanmarkt 13 uit Antwerpen.
Ik heb hier nog niet van gehoord van dit boek.
Nee, dat hebben we hier ook niet behandeld. Maar daar gaan we ooit een keer maar een aparte. Misschien moeten we die Sepp Nobles, de chef, maar eens kijken of we die naar het programma kunnen krijgen. Dat is iemand die ook op een hele bijzondere manier vooral met groenten bezig is.
Ja.
Ook wel vlees en vis.
Het ziet er heel mooi uit.
Het is heel mooi uitgegeven, mooie gerechten, chefsniveau. Dus het is wel een iets hoger niveau. En het vijfde genomineerde boek is dus het boek Zoek van Nadia Zerouali en Marijn Tol.
Daar zoomen we nu wat langer op in. Dat heeft er ook mee te maken dat onze jongste bediende Janneke daaruit gekookt heeft. Die komt zo meteen met haar kibbe. Zij zijn twee dames die samen een duo vormen en heel veel Midden-Oosten
Dat is hun specialiteit. Ja. Daar zijn ze al jaren mee bezig. Ze schrijven voor de Delicious. Ze schreven voor de FIFA. Weet ik veel. Ze hadden allerlei bladen waar ze voor schreven. Ze zijn al jaren op een zoektocht.
Ze maken tv ook.
Ja, op een zoektocht naar de keukens van het Midden-Oosten. En het leuke met hun is, vind ik altijd, dat ze echt gewoon daar bij mensen thuis gaan koken met die mensen samen. Ze reizen veel om echt bij mensen thuis de gerechten samen te maken. Het boek Zoek is helemaal gebaseerd op de metzen. Oftewel, dat zijn dus de tapas.
Gerechtjes.
Kleine gerechtjes van het Midden-Oosten. Wat niet wegneemt dat je er ook zeker gewoon volwaardige maaltijden van kan maken. Er zit van alles in. Dus, het is op een of andere manier een heel verbindend boek. Er zitten hele mooie uitgegeven, vind ik het. Omdat er in de tussen het boek door katerns zijn met een andere papiersoort op een kleiner formaat, waarin ze vertellen over hun echt hun liefde spat er vanaf voor het eten daar, voor de mensen daar, voor de zoek, de markten, het eten wat je kan kopen en wat je kan maken.
En die verhalen lees je ook in dit boek.
Ja, en die verhalen staan allemaal dus op dat andere soorten papier wat tussen de recepten in neergepend is. De recepten zijn allemaal heel duidelijk opgeschreven. Janneke die is nu begonnen, is nu niet begonnen. Die heeft er een kibbe uitgemaakt. Een vegetarische kibbe.
Ja.
Terwijl kibbe is natuurlijk een van de bekendste Midden-Oostige recepten waar de moeder of de vrouwen in de keuken uren mee bezig kunnen zijn om de bulgur in het
gehakt te doen. Laten we daar dan eens even bij stilstaan. Wat is een kibbe precies? Jongste bediende of Jona?
Dat is inderdaad vaak in de vorm van een gehaktballetje, maar het kan ook als een plaatgerecht zijn. Hmm. Waarin bulgur, dat zijn die hele graankorrels die worden geplet. En dan krijg je, dat kun je koken of wellen of op wat voor manier dan ook gaar maken. En daar worden dan die balletjes mee gemaakt met vaak lams gehakt of geiten.
Nou, en wat het bijzondere is eigenlijk van de oorsprong van de kibbe is dat je dus een balletje gehakt neemt. Daar maak je met je duim een gat in. En dan stop je die bulgur in het midden. En dan vorm je het balletje er weer zo omheen.
Ja.
En, maar er zijn ongelooflijk veel afsplitsingen van het christendom en natuurlijk de islam. In bijvoorbeeld de regio's als Syrië en Libanon. En in bepaalde vormen van het christendom is het verboden om gedurende een aantal dagen van het jaar vlees te eten. En dan moet dat gerecht ook in een vegetarische variant
en
worden.
Dat is deze.
En dat is dit.
Ja. En wat is dit? Want jij zei net plaat. Maar we zitten dat nu te proeven met z'n allen hier. Daar drinken we bokbier bij en wijn en alles.
Maar ik vind dit niet helemaal een bokbier gerecht.
Nee, hè? Nee. Daarvoor is het te fijn gekruid, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat plaatelement, wat bedoel je daar precies mee?
Ja, je legt eigenlijk een soort deeg, noemen zij het zelf, van geroosterde pompoen fijn gestampt.
Ja.
En die hele fijne bulgur moet je hiervoor gebruiken. Daar maak je een soort deeg van. Daar leg je een plaat, een bakvorm kun je ook gebruiken. Maak je een bodem van, zou ik maar zeggen. Daarbovenop komen een aantal ingrediënten. Niet superveel ingrediënten zitten hierin. Alleen maar wat wilde spinazie die je hebt laten slinken en uitlekken. Heel veel, 150 gram pijnboompitten. Mm-hmm. Een eetlepel sumac. Daar zijn Nadia en Marijn dol op. Dat zit in heel veel van hun gerechten. Het is ook echt
of rozenwater of sumac. Hè,
ja, het is ook een typisch Midden-Oosters ingrediënt. Het wordt gemaakt van kleine besjes die worden gedroogd en fijn gemalen. En dat levert dat zwarte poeder. Je ziet het er ook een beetje op. En dat heeft een zure, pittige smaak. Mm-hmm. En granaatappelmelassen. Ook zoiets wat de dames graag over van alles en nog wat gooien. Maar wat ook heel veel gebruikt wordt om dingen. Wat door zout, zoet krijg je smaak aan dingen. En granaatappelmelassen zorgt voor dat zoete. En dan zitten er 8 uien in. Dat is vrij veel. Dat is een hele koekenpan vol, weet
maar
ik.
Maar die heb je wel zacht gestoofd.
En die moeten heel lang
en dat
stoven
maakt het
en
lekker.
Karamelliseren.
Dat maakt het lekker.
En wat ook heel wat het dan smeuig maakt, want anders zou het allemaal nog best droog kunnen worden, is de Turkse yoghurt die je ophangt. en uitwringt. En dan blijft er maar de helft van over. En hang dat op. Is heel hang op. Dat heet labneh in het Arabisch. En dat.
Dat zit in het hart, zeg maar, van deze.
Ja, en dat is gerecht. Dat hele smeuïge witte laagje waar je eigenlijk ook niet eens meer een super yoghurt. Niet dat wrangen wat yoghurt kan
maar
hebben.
Het is heel romig.
Ja, het is helemaal romig geworden. Ja, jij in een vleesverlatend gezin zal dit soort maaltijden wel vaker dat voorgeschoten vaak, krijgen.
Ja. Vind je het lekker, Jacques? Ik denk het wel op de een of andere
manier. Ik vind het verschrikkelijk lekker. Maar weet je, een van de elementen is ook ui. Langzaam gestoken.
Dat is ook weer heel goed bij beeld.
Ui is eigenlijk de moeder van alle gerechten.
Ja.
Begin met ui.
En eigenlijk wil ik inderdaad ook zeggen dat een langzaam gestoofde ui. Als je daar de tijd voor neemt, dat maakt echt, alles lekker.
Fantastisch, hè? Fantastisch.
Mensen nemen er echt te weinig tijd voor.
Ui, ik bedoel, ik ben een aardappelboerenzoon, maar wij hadden ook uien. Fantastisch.
En uien is heel goedkoop en heel toegankelijk.
Veel te
en...
goedkoop zelfs.
Ja, precies. Ja, dat is weer een ander probleem.
Maar
ja.
Je hebt er overheen...
Rick, hoe vind jij het? Ik wil toch even ook horen...
Ik vind het vrij briljant. Dat is vooral zo'n lekker gerecht, omdat er zoveel verschillende texturen in zitten. En een prachtige balans tussen bitter en zoet. Mm-hmm. Het zoet beetje van de ui inderdaad. Nog een beetje bitter van de spinazie erbij.
Het krokante van de bulgur.
Absoluut, absoluut. Ik zou hier heel graag een Belgisch stijl witbiertje eens een keer bij willen.
Ja, kijk, want dat is handig. Daar ook meteen. Want daar komt nog even een vraag binnen van Nico. Nee, is dit? Ja, Nico. Dat is iemand anders. Jeroen. Die stuurt ons. Jeroen Noorder. Ik ben op zoek naar een bier uit Zuid-Afrika genaamd Carling Black Label. Zegt jou dat wat?
Ja, ik denk niet dat het uit Zuid-Afrika komt, maar gewoon uit Engeland. Meer specifiek Schotland overigens. Carling Black Label is een vrij zwaar, extra zwaar pilsner.
Okay,
ik denk niet dat je het in Nederland kunt vinden. Op een Engelse webshop kun je het zeker bestellen. Maar ik denk dat je betere alternatieven in Nederland kunt vinden.
Juist. Correspondentie na de uitzending, zeg ik dan. Dan schijnt dat wij gezegd te hebben dat het de Gouden Karper in Ruurlo is. Maar wij hebben toch Hummelo gezegd?
Hummelo. Ja.
Die luisteraar zegt Ruurlo en Hummelo, dat is echt niet hetzelfde afstand van 23 kilometer. Ja, nee. Ander deel van de ochtend. Hummelo.
Wij zijn Hummelo.
Hummelo. De Gouden Karper zit in Hummelo.
En zal daar nog jaren
blijven zitten. Zoals het er ook al jaren zit. Ja. Jongste bediende, chapeau.
Ja, het is lekker, maar dus er is nog een beetje...
Ja, chocran.
Er is nog een beetje olijfolie overheen.
Dat moet op het eind, scheutig met olijfolie.
Ja. Heerlijk.
Ze zijn van de goede, sterke ingrediënten... en met een gulle hand van bedienen.
En gulle hand is sowieso eigenlijk de middelname van dit programma. En daarmee klets ik alles weer aan elkaar. En dan kunt u zich verschrikkelijk aan ergeren, maar dat heeft geen enkele zin, want ik blijf gewoon. Bureau Buitenland, zometeen na 8:00. Jacques Hermes, hartstikke leuk dat je er was. Rick Kemper, jij komt terug, dat weten we zeker. Jongste bediende, Jona, bedankt. En luisteraars natuurlijk ook. We zijn er weer over 2 weken, dat is op 3 november. Blijf gewoon luisteren, volg ons op Facebook, op onze website Radio Mangiare. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Ook zo onder de indruk geraakt van de Gouden Griffelwinnaar Koos Meinders afgelopen zaterdag.
Het is niet mijn stijl van schrijven om flink veel kicken, cool en kids erin te schrijven.
En vond u Ernst Jans niet ontroerend?
Ik was nog als start, dus ik vond dat ik niks meer te schrijven had, dat het dan niet interessant was.
Dat alles staat u zaterdag weer te wachten. Als befaamd regisseur Ruud Wijsman spreekt over de taal van Fiddler on the Roof. Als Aafke Romein ons inwijdt in de geheimen van de Piet Paaltjens recordings. De rappers Rico en Stix spreken over hun taal. En René Appel de TNA presenteert van Jan Wolkers.
De Taalstaat.
Morgen van 11 tot 1.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus, dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.
Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland. Een uniek kijkje in de wereld van de kunstcriminaliteit. Roofgoed, nu in het Westfries Museum in Hoorn.
Ben jij ondernemer of word jij ondernemer en heb je geld nodig voor je eigen bedrijf?
Dan is het slim om naar credits.nl te gaan. Wij financieren startende en bestaande ondernemers tot 250.000 euro. Kijk op credits.nl wat we samen kunnen bereiken. Credits met een Q.
Ik wil ontsnappen aan mijn akelige tantes.
Kom van dat hek af, slotprop!
De reuzenperzik van Roald Dahl. Tickets en info, Matza Theaterproducties.
Kom snel.
Topstukken van de mooiste modernisten. Met onder andere Breitner, Van Dongen, Sluiters, Gestel, Torop en Van der Lek. Nu te zien in het vernieuwde Singer Laren.
Meerdere rekeningen openen, zonder extra kosten? Je verwacht het niet van een bank. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl.
Heeft u ze al gezien? De 63 Hollandse meesters in de Hermitage Amsterdam? Bewonder de werken van Rembrandt, Frans Hals en alle anderen. Koop uw timeslotkaartje vooraf op hermitage.nl en vermijd de rij. Hollandse meesters. Missen niet.
Enig die Hermitage. Ik heb zoveel geleerd over de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld dat die bijgoochem van het Tsaar Peter voor een graapstaver een echte Rembrandt heb gekocht. Dat moet je echt gaan zien, hoor.
Laat je meeslepen door 9 eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de Hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij.
NPO Radio 1.